Nu, dat is wel het voordeel met de verhuis naar de mijnsite, omdat de mijnsite voor vele mensen een neutrale plek is. Al die nationaliteiten hebben hier gewerkt. Ze zijn hier altijd kind aan huis geweest. En ook al is die steenkoolactiviteit voorbij, het is nu aan ons om een andere vorm van energie naar boven te brengen. En dat is de energie van menselijke creativiteit.
Welkom bij Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals in Vlaanderen praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het mooie veld dat we met z'n allen delen.
De Muze is een cultuurhuis in Heusenzolder, West-Limburg. Gelegen in een historische mijnstreek met een erg diverse bevolking, telt het onder zijn publiek onder meer Belgo-Belgen, maar ook Turkse en Italiaanse gemeenschappen. En ik praat vandaag met Tom Michielsen, al sinds 1996, als ik me niet vergis, directeur bij de Muze. Hallo Tom.
Hey, hallo, goeiedag.
Ja. Hoe gaat het?
Ja, ça va. Ik vind het wel indrukwekkend als je zo 1996 zegt, dan denk ik van oei, dat is al bijna 30 jaar dienst.
Ja.
Maar dat was toen nog cultuurcentrum Heusenzolder en sinds 1999 hebben we dat getransformeerd naar cultuurcentrum Muze.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dus okay. Muze is eigenlijk een naam die pas later is komen opduiken, eind jaren 90.
En dat was dan een van jouw eerste wapenfeiten, hè?
Ja, absoluut. En dat was ook nodig, omdat dit cultuurhuis, toen ik begon in januari 96, was het een beetje een vreemde ervaring. Ik kende de streek ook niet, ik ben ook niet afkomstig uit Heusenzolder, laat staan uit Limburg. En toen merkte ik toch dat het cultuurcentrum in een bijzonder groot isolement was terechtgekomen. Met heel veel discussies met het lokale bestuur. Er was heel veel spanning. Kortom, het was een soort van geïsoleerd eilandje met heel weinig publiek dat over de vloer kwam. Dus er was wel wat werk aan de winkel. En een van die elementen was om zo toch een doorstart te maken. Er was een nieuwe vlag, hè, om de lading te coveren. En hebben we gekozen voor het woordje muze, omdat ik dat zelf eigenlijk een heel mooi woord vind. Verwijst uiteraard ook naar het verhaal van de god Apollo en de negen muzen, het verhaal van de artistieke vrijheid, het verhaal van inspiratie. En voilà, 1999 zijn we daarmee gestart en dat was voor ons het vertrekpunt voor een volledig nieuw beleid.
En hoe zag dat nieuw beleid er dan uit?
Heel sterk gericht op participatie, actieve participatie. En ik heb me toen, ik ben een beetje ook een product van culturele studies in Leuven, begin jaren 90, was toen pas opgericht. En toen ben ik ook in contact gekomen met Rudy Laarmans, zijn boekje De Lege Plek. En dat vond ik een heel tof boekje, dat eigenlijk er ook over ging dat er heel veel cultuurcentra op heel veel periodes leeg staan, terwijl er zoveel talent in de onmiddellijke omgeving is, dat eigenlijk geen plek vindt, terwijl die plek er wel is. En dan ook een fascinerend boek vond ik Hans Blokland. Weten het boek nu weer, Wegen naar Vrijheid, denk ik. En daarin had hij het over het verschil tussen de passieve schouwburgconsument en de actieve cultuurbelever. En van daaruit zijn we een beetje geëvolueerd naar een soort van, ja, wat we noemen een actief participatiebeleid. Dat wil dus zeggen dat wij als programmator, hè, niet alleen het programma bepalen, maar dat we ons echt heel actief laten inspireren door de lokale context, de omgeving, de mensen die hier wonen, de culturen die er zijn. En in Heusenzolder is dat natuurlijk dankbaar dat het hier zo multicultureel is. En dan zijn we daar natuurlijk mee aan de slag gegaan om een nieuw soort programma te ontwikkelen. Dat wel natuurlijk een professionaliteit nastreeft, hè? Maar dat er wel ook voor zorgt dat er voldoende verenigingen, organisaties, culturele geïnteresseerden, hè, betrokken zijn bij de werking. En zo is Muze verder geëvolueerd, ja, tot de dag van vandaag, tot een zeer open, breed cultuurhuis dat alle kunstdisciplines aanbiedt, ook zeer interdisciplinair denkt, maar ook een plek is waar ook producties gemaakt worden met talent uit de regio. Dus we zijn niet alleen een cultuurhuis, maar we zijn ook een klein beetje kunstencentrum.
En dus, als ik het goed begrijp, is het verhaal van actieve participatie en dus op een meer dan consumerende manier betrekken van je publiek al iets wat je opgestart hebt in de jaren 90?
Ja, eind jaren 90 zijn we daarmee begonnen door heel veel stakeholders te bevragen. Ja, je komt heel veel mensen en organisaties tegen en je voelde toch een vrij grote frustratie bij een aantal verenigingen die geen toegang vonden tot het cultuurhuis. Een ervan was bijvoorbeeld de Academie voor Beeldende Kunsten. We hebben hier in Heusenzolder een zeer grote Academie voor Beeldende Kunsten, die ondertussen is uitgegroeid tot, denk ik, meer dan 3000 leerlingen. Dat is natuurlijk gespreid over verschillende gemeenten, maar de kern ligt hier. En daar zijn we al eind jaren 90 mee gestart met een samenwerkingsverband. En daar is het festival Circo Paradiso uitgegroeid. Een heel leuk kunstenfestivaltje met een mix van circusachtige dingen, heel toffe muziek en natuurlijk heel veel beeldende kunst. Dat werd gemaakt door die vele kinderen en jongeren van de academie. En zo is dan ook natuurlijk de verdere stap, Academie voor Muziek en Woord en Dans, die in Beringen zijn gesitueerd. Je hebt hier een aantal sterke zangkoren ook, zoals Exultate en Amicantus. Je hebt een levendig sociaal-cultureel leven en dat kan je op allerlei manieren betrekken bij je werking. Mm-hmm. En dat gaat veel verder dan gewoon maar die verenigingen een kans geven om de zaal te huren. Dat is één ding, maar dat is voor ons het minimum. Maar het volgende stap is natuurlijk die verenigingen heel actief te betrekken, te laten participeren aan projecten, festivals, producties. En op die manier een beetje vertrouwen te winnen ook bij de algemene bevolking van Heus de Zolder en de omgevingen.
Mm-hmm. En ook in de jaren 90 van vorige eeuw was de streek hier al echt divers, denk ik. Hè? Zowel wat dat betreft de afkomst van mensen als sociaal en zo. De voorbeelden die je noemt, heb je er ook andere die iets vertellen over de manier waarop dat je destijds dan probeerde niet enkel Vlamingen, mensen die van origine en van roots Vlaming waren, te betrekken, maar ook mensen van andere gemeenschappen?
Ja, dat klopt. Dus je hebt hier in Heus de Zolder wel een grote Italiaanse gemeenschap en een Turkse gemeenschap. Dat is zo wat de grootste. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen van Spaanse origine, Griekse origine, een beetje Marokkaans ook, zelfs ook uit het Oostblok. Maar de Italianen is toch wel echt wel de hoofdblok samen met de Turkse gemeenschap. En daar zijn we ook vrij vlug mee aan de slag gegaan om die ook te betrekken, onder meer bij die festivals zoals in Circo Paradiso, die we van het begin ook zeer cultureel divers, hebben aangepakt. Dus verenigingen kwamen helpen op een klassieke manier met gerechtjes aan te bieden en dergelijke, maar vaak ook met de hulp van de opbouw en de afbraak van zo'n festival. Maar ook in het advies geven rond culturele invulling. Bij de Italiaanse gemeenschap was dat iets eenvoudiger, omdat ik zelf al wel in mijn jeugd al wel wat Italiaanse kennissen had. Maar als je dan in Heus de Zolder die mensen tegenkomt, zoals Remo Perotti bijvoorbeeld, die vroeger ook actief was als DJ-muzikant en tv-maker. Als je al die verenigingen hebt, zoals La Baracca bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk direct een insteek in de Italiaanse gemeenschap. Met de Turkse gemeenschap ligt dat wel wat anders. Mm-hmm. Omdat die Turkse gemeenschap zeer erg, hoe zal ik het zeggen, gefragmenteerd is. Ook als je de politieke achtergrond bekijkt met de spanning tussen Erdogan en de Gulen-beweging, ook dat leeft hij dus in een klein West-Limburgse dorp. Hè. Een klein dorp is het niet, want het zijn 34.000 inwoners. Maar je hebt dus mensen die zich lieren met de Gulen-beweging, andere mensen met Erdogan, andere mensen met de Koerdische beweging. Dan heb je nog de spanning tussen de Shiiten en de Soenieten en de Alawieten. Dus ik moest, in het begin dacht ik van, hier moet ik een beetje opletten. Want als je met de ene vereniging in zee gaat, krijg je commentaar van de andere vereniging. En we hebben het zelfs meegemaakt met een festival zoals Circo Paradiso, dat daar een behoorlijke spanning rond ontstond. Maar goed, dat is leergeld dat je betaalt. En heeft zich allemaal terug hersteld, net door bewust te zijn van die veelzijdigheid en die fragmentatie binnen bepaalde gemeenschappen. Want men zegt vlug, de Italiaanse gemeenschap, de Turkse gemeenschap, maar aan zich zijn die gemeenschappen toch ook nog wel wat opgedeeld in subculturen.
Ja, het zal wel zijn, de Vlamingen uiteindelijk ook.
Ja, absoluut. Dus die actieve participatie, dat is geen goedkope manier om publiek in de zaal te krijgen. Dat is wel een manier om vertrouwen te creëren bij je lokale bevolking, bij het verenigingsleven, en dat je daar een duurzame relatie mee kan aangaan. Hè. Je hebt bijvoorbeeld aan het station van Zolder, organisatie The Voice of Art, die zich specifiek focust op de anatolische cultuur, en die heel regelmatig hier in het café, samen met de café uit water, Turkse avonden organiseren, maar echt wel zo gefocust op de anatolische rockmuziek. Dus wij spelen daar maar een hele kleine rol in. Wij zeggen van, oké, doe maar, het mag, fijn dat jullie komen. Hè. Tot en met de organisatie van het Turkse bruiloft in de balzaal, tot aan verdergaande projecten waar we dan echt samen knutselen om een boeiend project in elkaar te steken. Hè. Maar dat blijft een continu aandachtspunt om dus al die gemeenschappen te kunnen bij betrekken. En het blijft moeilijk om ze bij bepaalde klassieke producties over de vloer te krijgen. Ik zeg nu maar iets, als wij Comifo programmeren, dan is dat toch nog voor 99% wit publiek. Mm-hmm. Als wij een productie doen, La Banda Italiana, zit er natuurlijk een massa Italianen in de zaal. En als de Voice of Art hier komt, zijn het natuurlijk heel veel Turkse mensen die komen. Hoewel dat de Voice of Art er ook heel erg naar streeft, heel erg bewust, om ook de interculturaliteit na te streven, om te kijken ja, de boodschap mee te geven. Kom ook eens kijken en luister naar ons, naar wat wij te bieden hebben. Mm-hmm. Dus Keien is veel meer dan een bepaalde vorm van, ik zeg maar iets, volksmuziek. Ja. Er wordt ook hele straffe pop en rock gemaakt in Turkije. En dan zie je toch wel dat dat stilaan evolueert, zo, dat mensen die mensen daar een openheid voor creëren om ook die cultuur te willen ontdekken. En dat is volgens mij ook de taak van een cultuurcentrum. En zaken faciliteren, ruimte aanbieden, zodanig dat eigenlijk heel je bevolking weet dat er hier, ja, dat er hier een wereld is, hè? Dat het hier veel meer is dan een bekrompen dorpje, om het zo maar te zeggen.
En misschien ook mensen in contact brengen met wat ze mogelijk nog niet kennen, want ik kan me inbeelden dat voor iemand, ik zeg maar iets, die houdt van Anatolische traditionele cultuur, dat die persoon misschien verder afstaat van hedendaagse Turkse rock dan een witte jongere of een Italiaanse of een jongere van Italiaanse afkomst, omwille van de muziek. Ja, er zijn ook muziekplekken in Gent en Brussel die een heel gemengd publiek hebben en waar bands vanuit alle streken.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar ook hier zie ik dat, en ik denk dat in een stedelijke context er iets sneller kan gaan of iets gemakkelijker kan gaan, omdat je daar, denk ik, veel meer artistiek kapitaal ook hebt. Maar hier doen we dat soms ook door ons huisorkest, de Muze Jazz Orchestra, om die ook in contact te brengen met een Turkse muzikant zoals een Evrim Talanci. Maar het is een blijvend aandachtspunt om al die culturen een plek te kunnen geven. Wel elke keer vanuit de insteek van zoeken ook naar die professionaliteit. Mm-hmm. Ja, want er is bijvoorbeeld ook een organisatie, KK Organizations. Dat zijn Turkse mensen ook, die artiesten uit Turkije laten afkomen. Die komen dan hier terecht in de Schouwburg. En dan zorgen wij ervoor dat dat ook qua geluid en belichting ook zeer goed omkaderd is. Zodanig dat die producties van die andere gemeenschappen, als ze bij ons de zaal huren, dat die ook de volledige ondersteuning krijgen om dat ook goed te laten overkomen.
Ja. En is professionaliteit ten allen tijde een criterium? Ik stel de vraag omdat als er in deze streek minder aanbod is dan bijvoorbeeld in Gent, en Brussel en Antwerpen, dan is dat misschien vooral voor jongeren die hier wonen een probleem. En moeten misschien vooral voor jongeren, het is een vraag, hè, ja, extra moeite doen om hen iets te bieden, om hen al is maar gewoon een plek en ruimte te bieden om hun ding te doen, ja, professioneel of niet.
Nee, klopt. Maar met professioneel bedoel ik niet beroepsmatig. Ik bedoel daarmee naar de afwerking toe, naar de presentatie.
De omkadering.
Dus voor ons is, als wij nu zelf iets programmeren, of de zaal wordt hier gehuurd, we maken er een punt van dat die twee vormen van organisatie op een evenwaardige manier worden behandeld. Dus met een professioneel resultaat als gevolg. Dat is misschien een verkeerde woordkeuze. Maar jongeren, ja, dat is voor elk cultuurhuis een issue. Hè. Wij hebben het geluk dat met de verhuizing naar de Mijn zitten, dat hier ook de jongerenwerking Arctos actief is. En daar hebben we een zeer, zeer goede samenwerking mee, die ook grensoverschrijdend is. Omdat dat eigenlijk een traject is dat we uitgestippeld met al de Mijngemeenten. Ook weer Polsburg is er ook bij betrokken. En dat zorgt voor een heel uitgebreid vrije tijdsaanbod naar jongeren toe, die vaak ook die steenkoolmijnen ook, ja, als een plek zien en als fijn om daar rond te hangen. En we hebben in het begin ook het uitgangspunt gehad, hè, toen we in 2019 naar hier zijn verhuisd. Vroeger was het hier een beetje een wasteland, wat een grauwe plek. Het is niet de bedoeling dat die jongeren die rondhangen, dat we die wegjagen, maar dat we die eerder gaan aanspreken en betrekken bij de werking. Mm-hmm. En daar is natuurlijk Arctos zeer goed in geslaagd om daar een grote groep jongeren voor te activeren. En zo zoeken wij natuurlijk voortdurend naar connectie met de jongeren. De Academie voor Beeldende Kunst is daar ook een heel belangrijke partner in. Want dat is een echt, ik ken het aantal niet precies, maar ik denk dat er ondertussen ruim 1600 kinderen en jongeren zijn die daar les volgen. Die worden ook betrokken in projecten. Je hebt ook de Academie voor Woordmuziek en Dans, waar heel veel kinderen en jongeren actief zijn. Ja, ook daar zijn we nu bezig met een project dat geïnspireerd is door mijn geschiedenis. Dat wordt een soort van musical rond de legende van de putheks. Dus dat is een beetje een 360 graden beleid dat we proberen te doen rond al die kunstvormen. Mm-hmm. En daar de juiste partners bij betrekken. Hè. Want dat is voor ons altijd een sleutelwoord. Wij kunnen het niet alleen. We hebben altijd partners nodig.
Ja, dat denk ik ook, om mensen te bereiken, maar ook om een bepaald vertrouwen in te boezemen. Zeker bij mensen die het huis nog niet kennen, of misschien zelfs een bepaalde geloofwaardigheid soms.
Ja, dat klopt. Nu, dat is wel het voordeel met de verhuis naar de Mijnsite, omdat de Mijnsite voor vele mensen een neutrale plek is. Al die nationaliteiten hebben hier gewerkt. Ze hebben hier Ja, ze zijn hier altijd kind aan huis geweest. En ook al is die steenkoolactiviteit voorbij, het is nu aan ons om een andere vorm van energie naar boven te brengen. Hè. Dat is de energie van menselijke creativiteit. Dus het gaat eigenlijk over tientallen kleine projecten die soms in de luwte, of vaak in de luwte, maar af en toe ook via toonmomenten eens even naar buiten kunnen komen. En dat zijn eigenlijk, de meest waardevolle dingen die we kunnen doen. Want het is eigenlijk heel gemakkelijk om een bekende artiest te programmeren en meteen een uitverkochte zaal te hebben. Dat is eenvoudig. Maar van in de diepte te werken aan de talentontwikkeling uiteindelijk. En dat je ervoor zorgt dat al die kinderen en jongeren die interesse hebben in kunst en cultuur, dat die ergens die plek vinden waar ze dat kunnen beleven. Ja, dat moeten we toch kunnen bieden. Hè?
En daarvoor is deze nieuwe infrastructuur dan ook wel, dat heeft er ook wel een boost aan gegeven? Of was dat ook al het geval op de vorige plek?
Dat was ook al het geval op de vorige plek, omdat het toen ook al ons beleid was. Maar het gebouw was toen niet zo sexy.
Ja.
Terwijl de kracht van de industriële erfgoed, dat is ook zeer indrukwekkend. Ja, voor alle doelgroepen en jongeren vinden dat ook fantastisch. Dus in die zin is dat echt wel een enorme cadeau, dat je die prachtige architectuur, die omgeving, die oude machines, ja, iedereen blijft, ja...
Het is ook voor alle generaties, voelen, ja. Het heeft heel veel geschiedenis.
Ja, absoluut. Ja. Dus we doen ook heel vaak seniorenproducties op een dinsdagnamiddag. Ja, die generatie vindt dat ook geweldig, om die mij nu te kunnen zien floreren. Ja. Hè, met andere, weliswaar met andere doelstellingen, maar dat die gebouwen terug gebruikt worden. Ik vind het ten eerste fantastisch wat er allemaal, als ik bij Vlaanderen hou, wat hier allemaal kan gebeuren. Hè? Het feit dat in bijna elk dorp, stad, gemeente, zijn er cultuurhuizen actief, dat is sowieso fenomenaal. Je merkt dat als die buitenlandse artiesten komen, je vertelt over het cultuuraanbod in Vlaanderen, ja, die weten niet wat ze horen. Natuurlijk zorgt er dat ook voor dat je dan soms in een concurrentiepositie kunt komen. Hè? Zeker ook als te veel cultuurhuizen eenzelfde programmering beginnen te ontwikkelen. En dat vind ik op dit moment wel een van de gevaren, dat al een aantal jaren bezig is, dat er te veel dezelfde namen terugkomen. En dat er op dat vlak toch nog werk aan de winkel is om producties in een goede tijd en ruimte te spreiden. Nu, voor ons zelf is dat een iets minder groot probleem, omdat wij heel sterk ook investeren in het alternatieve, in niche, in jazz, in interdisciplinaire projecten, in veel minder gekende namen, in nieuw talent. En dat vind ik toch wel een, als ik kijk naar het Vlaamse veld, vind ik toch wel dat er dat we terug een nieuwe beweging moeten krijgen om die openheid te hebben naar nieuwe artiesten. Ze hoeven daar niet jong te zijn, maar nieuwe namen, dat die voldoende speelplekken vinden. En een groot probleem is dat mij volgens mij ontstaan in 2015, toen de provinciale bevoegdheid cultuur is afgeschaft, die persoonsgebonden bevoegdheden. Vroeger in Limburg, als ik even over Limburg spreek, hadden we allemaal provinciale platformen. We hadden een provinciaal platform rond dans, rond beeldende kunst, rond cinema, rond jazz. 2015, dat valt allemaal weg. Met als gevolg dat die een neutrale actor, de provincie, die vaak ook een katalysator is om bepaalde dingen te versnellen, dat valt weg. We hebben dan zelf bijvoorbeeld, ik heb dat initiatief genomen om rond jazz, zelf een VZW op te richten met een aantal collega's, met de VZW Motors voor Jazz, om die leemte in te vullen. En ik heb nu de indruk dat sinds 2015 heel veel cultuurhuizen, bijna noodgedwongen, terug onder hun kerkentoren zijn gekomen. En veel meer terug lokaal zijn beginnen werken en denken, omwille van het feit dat ze nog maar aan één iemand verantwoording moeten afleggen, dat is aan het lokale bestuur.
Maar betekent dat dan ook dat zij vooral lokaal programmeren? Want dat was net wat ik jou hoorde benoemen als een sterkte. Dat je
Nee, niet zozeer lokaal programmeren, maar vooral veilig programmeren. Veilig. En enkel bekende namen programmeren, om aan een lokaal bestuur te kunnen voorleggen van kijk eens, hoe vol dat onze zaal zit. Wat goed is, dat moet gebeuren. Hè? Ja. Maar dat moet echt, denk ik, en ik weet niet of daar Vlaanderen daar verder incentives kan rondgeven, veel meer ingezet worden op al die vele nieuwe namen die elk jaar met producties komen. En dan komen we natuurlijk aan het aanbodprobleem. Hè. Kunnen we dit nog lang blijven trekken?
Nog 10 jaar? Spreidingskwestie eigenlijk ook. Hè?
Ja, hè, want al die opleidingen blijven bestaan natuurlijk. Hè. Dan studeren elk jaar artiesten af. In al die kunstdisciplines zoeken allemaal een plek. Mm-hmm. En het is echt niet overdreven dat ik elke dag ongeveer 150 mails krijg. allemaal producties die worden aangeboden. En natuurlijk, hoe langer dat je in het veld staat, ja, hoe meer mensen u kennen. En hoe meer mensen denken van, oké, ja, dat is wel iets voor de muzen, die gaan dat wel doen. Maar ik moet 90 keer van de 100 moet ik nee zeggen. En dat is wel frustrerend, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, Limburg is bezaaid met cultuurhuizen. Het is natuurlijk ook geen wonder dat er dan hier een grote afzetmarkt is. Maar dan moeten we nadenken, oké, wie wordt hier beter van? Ja. Het is belangrijk natuurlijk dat een artiest in eerste instantie moet zoveel mogelijk kunnen spelen, moet ze een boot aan verdienen. Maar misschien zijn er toch nog wel andere technieken mogelijk, dat we bijvoorbeeld zegt van, kijk, we hebben een bepaalde productie, zeg maar iets het Nieuwstedelijk, hè, speelt in Limburg 5 keer. Kunnen we niet nadenken van, kijk, mensen, volgend seizoen het Nieuwstedelijk speelt die productie, we zetten die 5 avonden in Hasselt, en we zetten een andere productie van een ander gezelschap 3 of 4 avonden in Heusden-Zolder, zodat die productie 1 keer kan opgebouwd worden, 1 keer kan afgebroken worden, en dat al die cultuurhuizen samen promotie doen richting die plek.
Ja, dus eigenlijk toch op provinciaal niveau een soort...
We hebben het al een paar keer gedaan, hè, met locatieprojecten. Hè. Ja. Dus dat we met een aantal centra, hè, vaak zijn het de centra, hè, van Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Maasmechelen, Lommel, de Vedings ook, Bilzen soms, Lommel erbij. Zestal cultuurhuizen die nu bijvoorbeeld die productie maken met Piet van Dijk en Fabuleus Beyond the Edge. Dat zijn ze volgens mij de 6 cultuurcentra in Limburg die echt wel serieus hun verantwoordelijkheid willen nemen om breed te programmeren, diep te programmeren en goed na te denken over een spreiding in tijd en ruimte. Ja. En voilà, dus misschien moeten wij met die 6 centra nog meer dan de krachten bundelen, hè, richting Vlaanderen. En dan binnen de middelen van bovenlokale werking daar dan effectief werk van maken. Hè.
Ja.
Maar het punt blijft altijd, je blijft met 6 cultuurcentra zitten, 6 directies, 6 lokale besturen. Wat we vroegen met de provincie hadden, was dat we daar boven die provinciale coördinator hadden, die neutrale coördinator.
Dat is minder politiek waarschijnlijk.
Voilà, ja. Dus dat is inderdaad minder politiek, dat staat boven de concurrentie ook. Ja. Gelukkig hebben we natuurlijk grote huizen zoals Seamine en het cultuurcentrum van Hasselt. We hebben ook Z33, hè, waar natuurlijk heel veel ruimte ook is. Voor die minder bekende namen of voor bepaalde niches in de kunsten. En dat zijn ook de 2 centrumsteden, Genk en Hasselt. En ik denk dat die ook wel graag meer en meer de verantwoordelijkheid willen nemen om ook binnen die provincie wat meer gangmaker te kunnen zijn. Maar ze moeten daar ook de mensen en de middelen voor hebben, hè, mm-hmm. die ze tot nu toe nog niet hebben. Want ze zijn zelf ook nog bezig in een post-corona heroriënteringsfase, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Z33 zou ook die rol krijgen vanuit Vlaanderen, hè? Om binnen de provincie een katalysatorfunctie te hebben, hè? Van cultuur en ze wel motiveren. Kijk, we zetten dit daar.
Ja. Zie jij ook, of welke kansen voor de toekomst zie je? Dat kan natuurlijk de keerzijde van de uitdaging zijn, daar ben ik me van bewust, maar misschien zijn er andere dingen dat je zegt van, kijk, dit is aan het veranderen in Vlaanderen, of dit is aan het veranderen in Limburg, en daar kunnen we op inzetten.
Ja, ik denk dat natuurlijk dat er mogelijk wel wat heil zit op termijn in de intergemeentelijke samenwerking, rond bepaalde kunstdisciplines of bepaalde culturele actoren te verenigen, en net zoals ik zeg, dat net al een beetje nagaf, die 6 actieve cultuurcentra in Limburg, of de meest actieve, dat die misschien sterker de krachten kunnen bundelen. Mits dat daar een neutrale actor op boven staat, hè, maar die hebben dus natuurlijk niet meer. Maar er moet een oplossing komen voor dat provinciaal hiëat dat geslagen is, vind ik. En dan mooi is dat er binnen die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, dat daar toch... Ja, dat daar oplossingen voor zitten voor de toekomst. We moeten nog meer de krachten bundelen. Mm-hmm. Rond die diverse kunstdisciplines willen wij publiek blijven opbouwen, publiek goed kunnen informeren, maar ook dat wij ook voldoende durf blijven hebben om ook producties te blijven programmeren waar ook maar 20 of 30 man in de zaal zit. Dat hoeft geen probleem te zijn. Het is wel belangrijk dat wel goed met de betrokken artiest wordt doorgesproken. Oké, is het dan iets... Hè? Alles moet gecreëerd kunnen worden. Hè, dat klopt. Moet alles ook getoond worden? Dat is dan een vraagteken. Soms ga ik ook wel naar bepaalde producties kijken dat ik denk van, oeh, maar dit is nu toch echt nog niet klaar om getoond te worden voor dat brede publiek. Dus moeten wij dan misschien als cultuurcentra ook niet nog een bepaalde rol opnemen om bepaalde producties ook in residentie te nemen, artiesten wat te begeleiden en zien van oké, ja, hè, nu kunnen we naar buiten komen. Mm-hmm. Want carrières kunnen vlug gemaakt, maar vooral ook vlug gekraakt worden. Dus ik heb toch het gevoel dat sommige dingen toch te vlug op het podium worden getoond voor het publiek. Ja. Vind ik wel.
Mm-hmm. Zeg, en heb jij ook iets waarvoor, dat je, echt, waarvoor dat je echt bezorgd bent of waarvoor dat je zelfs bang bent? Wij noemen het een droom, maar ook een nachtmerrie voor de kunsten en cultuur in Vlaanderen in de toekomst.
Ja. Ja, ik denk dat mijn grootste angst is dat er nu dat wij ons kinderen quasi cultuurloos aan het opvoeden zijn. En ik doe daar niet mee als ouder, maar ik denk ook dat... En ik weet dat is gevaarlijk, hè, want mijn vrouw geeft zelf les en het is niet gemakkelijk om de dag van vandaag les te geven, maar ik vind wel dat in het cultuurleven dat door een school kan gecreëerd worden, dat daar toch nog eens volgens over moet nagedacht worden. Mm-hmm. Ik heb het altijd bijzonder jammer gevonden dat academies voor muziek, academisch voor beeldende kunst, noem maar op, die hebben allemaal hun ruimtes, hun leslokalen, vaak in scholen ook. Ja? Maar dat is dan allemaal na de lesuren, is dan allemaal op woensdag namiddag. Waarom wordt er niet op woensdag namiddag ook lesgegeven? En kan elk kind dat naar school gaat proeven van beeldende kunst of theater of muziek? Mm-hmm. Nu blijft dat toch nog altijd een voorrecht voor een grote middenklasse publiek, denk ik, als ik dat mag zeggen. Kenniscijfers die niet erg grondig op dat vlak. Dus ik wil er ook niet te bouwde uitspraken over doen. Maar ja, het is denk ik volgens mij wel een kans voor onze kinderen dat ze elke dag naar school kunnen gaan. Van 8:30 tot 5:00, bij wijze van spreken. Een beetje parallel aan de kantooruur en daar een goede afwisseling krijgen tussen het cognitieve en het culturele en het sportieve. Dat daar een beetje terug vanuit een soort van humanistisch perspectief eigenlijk terug aan onderwijs wordt gedaan. Maar als de verhalen hoor van mensen die nu, in dit geval dan mijn echtgenoot, die Nederlands en Engels geeft, en hoe dat zij vaststelt dat de jongeren daar vandaag niet meer met absurditeit om kunnen, of met beeldspraak, ja, dan hebben we een fundamenteel probleem. Want beeldspraak is net de essentie van de kunsten.
En hoe komt dat? Of waarom?
Dat komt denk ik doordat wij onze kinderen op een of andere manier eendimensioneel aan het opleiden en opvoeden zijn als consumenten. Hmm. Terwijl dat eigenlijk driedimensionele wezens moeten worden. Hè? Hmm. Die diep, breed en hoog kunnen nadenken over de dingen. Hmm. En moeten kunnen omgaan met de absurditeit van de dingen. Bepaalde humor ook niet meer snappen. En ik vind dat toch wel een heel ernstig signaal. En ik denk, als je met mensen uit het onderwijsveld spreekt, dat toch wel een herkenbaar gegeven is. Kijk, voor mij, ik heb een persoonlijke definitie voor de kunsten, waar ik nu net die begrippen diep, breed en hoog gebruik. De kunsten, dat is voor mij een diepe emotie. Dat is een brede gedachte. Ja? En dan neemt u mee op een hoge vlucht van verbeelding. En dat kun je toepassen op een schilderij, op een theaterstuk, op een muziekstuk. Dat kan u diep raken, hè? Maar dan neemt u ook mee op een breed verhaal. Dat kan een breed maatschappelijk verhaal zijn. Of een breed verhaal van die artiest zelf, iets persoonlijk. Maar dan neemt u vooral mee naar een bepaalde hoogte. En dat doet uw brein anders denken en dat doet u verbeelden. En dat is zo mooi aan een geest die flexibel kan zijn. Die driedimensioneel kan werken en denken, want ik ben daar echt van overtuigd, iemand die heel creatief en kunstzinnig bezig is, volgens mij zijn er ook mensen die ook sneller problemen kunnen oplossen. Mm-hmm. Terwijl als we puur eendimensioneel onze focus leggen op een bepaald iets of problematiek, dan komen wij eigenlijk letterlijk in een tunnelvisie terecht, waar we niet uit geraken. Mm-hmm. En dat is mijn grootste nachtmerrie, dat we dus nu een generatie kinderen aan het opleiden zijn, die te fel met dat cognitieve bezig zijn. Wiskunde, stem. Onlangs waren dan de OESO-resultaten bekend geraakt en dan zie je toch dat de taal- en de schrijfvaardigheid van onze kinderen enorm achteruit gaat. En dat zijn net ook belangrijke bouwstenen voor expressies zoals theater en woorden natuurlijk.
Ja.
Dus volgens mij zou dat echt het onderwijs te goede kunnen komen, het omgaan met diversiteit te goede kunnen komen, omdat je talenten van kinderen ontdekt, ja, op vele andere momenten. Hè.
Ja.
Maar niet alleen binnen de klassieke cognitieve luikjes, maar dat je ook ja, respect kunt hebben voor iemand die supergoed is in voetbal, of supergoed is in gitaarspelen, maar minder goed in wiskunde.
Ja.
Maar wauw, je kunt geweldig goed gitaarspelen.
Ja, ja.
Je wiskunde, dat pak je er maar bij.
Ja.
Dus het is toch echt een bezorgdheid, omdat we elke dag opnieuw moeten werken aan dat publiek van morgen. En dat moeten we samen doen vanuit een polysysteem. En die polysysteem, dat is de kunstenaar, dat is het cultuurhuis, dat is het publiek, dat zijn de opleidingen. Wij moeten echt samen blijven werken aan dat publiek van morgen. En toch ergens ook voldoende risicovolle omgeving op kunnen creëren, want artiesten mogen ook op hun bek gaan. Er is niks mis met een voorstelling die slecht is. Hè? Maar dan moeten we dat ook kunnen duiden, aanpakken, moeten we daar ook niet voor schamen. Maar dan moeten we wel zien dat zo'n artiest dan toch, ja,
ja,
toch nog wel weer stappen verder kan zetten.
Mm-hmm. Ik sluit altijd graag af met de vraag of er iets is wat we niet aangeraakt hebben, of iets wat je zegt, ja, maar daar zit ik nog mee, of dat wil ik eigenlijk graag nog kwijt.
Oh.
Aan mijn collega's, of aan het beleid, of...
De verkiezingen komen eraan natuurlijk. Dus wat ik wel nog belangrijker vind, we zijn ook met onze raad van bestuur, want allee, een cultuurhuis, dat opereert niet in het luchtledige. Hè. Ik was onlangs een beetje geschokt toen met de viering van 50 jaar cultuurhuizen hier, dat er al behoorlijk wat culturen zijn die geen beheersorgaan meer hebben. Of een raad van bestuur, terwijl ik dat super belangrijk vind.
Dat is dan de gemeente rechtstreeks?
Ja, dus, maar wij ook. Wij zijn ook volledig in handen van de gemeente. Hè. We staan aan de payroll van de gemeente. We zijn geen EVA of IVA. Wij zijn een gemeentelijke dienst. We hebben bepaalde afspraken gemaakt rond operationele autonomie. En die operationele autonomie vind ik toch wel iets belangrijk waar we moeten nastreven, ook naar de komende legislatuur. Dus wij hebben letterlijk op papier gezet in Heus de Zolder, cultuurcentrum wordt gemeentelijke dienst, maar het Schepencollege bemoeit zich niet met de programmering, bemoeit zich niet met de huisstijl, bemoeit zich niet met de perscontacten, al hetgeen wat inhoudelijk met cultuur te maken heeft, wordt door het cultuurcentrum gedaan. Uiteraard, als je een nieuwe bouw aan het zetten bent, dan komt natuurlijk wel de burgemeester en de schepen van cultuur in het vizier. Maar ik vind het belangrijk dat al de cultuurcentra naar die nieuwe legislatuur toe een memorandum schrijven en zeggen van kijk, dat is onze visie voor de komende 6 jaar. Daar willen we naartoe groeien. Dat zijn onze ambities waarvan we vinden dat die op maat zijn van onze gemeente of onze stad. En ik hoop dat we met het nieuwe lokale bestuur of de nieuwe legislatuur daarin een partner kunnen vinden.
Ja. Is dat niet opgenomen in het memorandum van Kult?
Ja, Kult heeft een uitgebreid en mooi memorandum geschreven dat heel sterk gaat over verbinden.
Ja.
Ja, maar dat is breed geschreven.
Ja.
Maar in mijn LX spreek je nu echt wel heel concreet. Hè?
Mm-hmm.
We hebben een probleem hier, zo zien we de oplossing.
Ja.
We willen dit professionaliseren, dus we vragen toch graag een persoon bij om bijvoorbeeld die connectie met de lokale economie, die sponsorwerving te doen, want dat brengt op en die persoon betaalt zichzelf terug. Hè? Dus ja. Nu kort door de bocht.
En inhoudelijke autonomie heb ik het ook gehoord.
En dan inhoudelijke autonomie vind ik een hele belangrijke. Vertrouw op de expertise van uw cultuurhuis. Die mensen gaan veel prospecteren. Die maken een selectie op basis van wel overwogen argumenten waarschijnlijk. Dus probeer u daar niet in te moeien in je keuze. Vertrouw dat. En als je het niet vertrouwt, ja, dan moet je andere stap zetten. Dan moet je een gesprek aangaan. Ja, dat is een beetje zo een warme oproep. Cultuurhuizen, hou je sterk.
Ja.
Vecht voor uw autonomie. Ga de discussie aan en durf vooral ook om ook eens buiten de lijntjes te kleuren. Vooral ook, ja, daar ligt mijn hart aan die minder bekende artiesten.
Ja.
Van die ook eens een plek te geven.
Dat is zeer goed. We zullen het doorgeven.
Je luisterde naar Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het veld dat we delen. Volgende keer praat ik met Niragassi Gwahens, verhalenverteller, communitybuilder, docenten en veel meer. Tot dan!